Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 118. En we zingen het eerste vers, Psalm 118, het eerste vers. Gemeente, wij doen nu belijdenis van ons geloof op deze tweede Pinksterdag. En dat doen we met de belijdenis uit de Heidelberger Catechismus uit zondag 20. Waar beleden wordt wat wij geloven van de Heilige Geest, zondag 20. En daarna laten wij zingen Psalm 130, het tweede vers. 130, vers 2. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven tot zover.
Oh.
Gemeente, wij willen het Pinksterevangelie lezen uit het Bijbelboek Zacharia, Zacharia 12. We beginnen daar te lezen bij vers 10 en we lezen door tot en met hoofdstuk 13, vers 1. Zacharia hoofdstuk 12, te beginnen bij vers 10 en we lezen door tot en met 13, vers 1. En dan lezen wij het woord van de Heere, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 10, Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover. Willen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst. Barmhartige Heere, het is uw goedheid dat u ons weer opnieuw samenbrengt. Het is toch de beste plaats om hier in uw huis te mogen zijn, onder de bediening van uw woord te mogen zijn. Heere, we willen u hartelijk danken voor dit voorrecht. Het is een groot voorrecht, al kunnen we niet samenkomen in uw huis. Wij bidden u, Heere, opnieuw of u uit genade ons weer dat wilt schenken. Dat we als gemeente weer met blijdschap en vreugde mogen opgaan naar het huis des Heeren. En dat we elkaar toeroepen, zie, kom en doe als wij. Dat we met blijdschap weer op mogen gaan naar uw huis. Heere, wilt u dat uit genade geven? Wij danken u dat wij dit evangelie van Pinksteren weer opnieuw mogen overdenken. Dat we op deze tweede Pinksterdag weer mogen stilstaan bij dat heerlijke evangelie van de inwoning Gods in mensenharten. Heere, u zij daarvoor alle dank en eer. Ja, Heer, uw naam zij geprezen. Want wij hebben het gezongen net, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zal dan bestaan? Dan had het nooit Pinksteren kunnen worden. Maar nu bent u toch gekomen. Ondanks die bergen van zonden die rondom ons liggen, bent u over die bergen gekomen met uw geest. En u gaat inwoning maken bij mensenkinderen. Heere, wij danken u daarvoor. En al kunnen wij u daar niet genoeg voor danken, laat toch ons leven een levend dankoffer mogen zijn aan u. dat ons spreken u welgevallig zal zijn, dat onze handelingen uw goedkeuring kunnen wegdragen, omdat ze beïnvloed en bestuurd worden door uw Heilige Geest. Heere, we zijn in alles zo diep van u afhankelijk, dat u het eeuwige leven uitgiet in onze harten. En daar smeken wij u om, Heere, om de verlevendiging van het werk wat u begonnen bent. En om de uitgieting van dat heerlijk levend werk in harten die nog dood zijn in zonden en misdaden. Wat hebben we een opwekking nodig, Heere. Bewaar ons ervoor om lauw te worden. Bewaar ons ervoor om valse leer toe te staan. En wil, Heere, toch genade geven dat we onze eerste liefde niet verloochenen. Heere, we bidden u om uw Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden. Heere, wil toch zo in ons midden werken. Gedenk, Heer, ons kerkelijk leven, onze gemeenten. Heere, wil toch waarheid geven en duidelijkheid schenken, ook te midden van het kerkelijke leven. We bidden u of u ook daarin uw zegen wil geven over de voorbereidingen voor de synodale vergaderingen die pas over enkele maanden weer samen kunnen komen. We bidden u, Heere, voor al het werk in onze kerken, het zendingswerk in Thailand en in Noord-Siberië en in Zuidelijk Afrika, in Botswana en in Burundi en andere plaatsen, Heere, waar uw woord uitgedragen wordt. En dan denken we aan heel uw wereldkerk, Heere, want van de opgang tot de nedergang van de zon hebt u uw volk en kinderen en daar wordt uw woord verkondigd. Heere, laat het met kracht verkondigd mogen worden. Wilt u mannen aangorden door uw geest, dat ze de tijden mogen verstaan en dat ze profetisch mogen arbeiden en dat ze de dwaalleer kunnen pareren en dat uw woord heerlijk mag schitteren en dat er overal zondaren tot bekering komen. Ja, wil nog vele moslims tot bekering brengen, vele hindoes. We bidden, Heere, voor de ondergrondse kerk waar we gisteren voor gecollecteerd hebben. Heere, het werk van Open Doors. Heere, laat ze werkelijk geopende deuren mogen vinden daar in de gesloten landen. Wilt u doorwerken, Heere, en toch uw kerk daar toch bouwen en bewaren en uitbreiden. Heere, wij bidden u voor de broeders en zusters in verdrukking, in gevangenschap, in honger, in moeite, in ontbering, in armoede. Heere, wil hen allen sterken en aangorden en genade voor genade geven. Heere, breid uw koninkrijk uit in deze wereld. En wilt u ook Israël stil doen staan bij wie u bent, dat ze mogen zien op wien zij doorstoken hebben. En dat de rouwklagen groot mag zijn onder Israël. Heere, wil Israël tot bekering brengen. En gedenk ons in deze dienst. Laten we gesticht en vermaand en vertroost worden. U zij de dank en de lof en de aanbidding. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En willen wij dan nu zingen Psalm 142, de versen 1 en 2. 142, 1 en 2. Thank you. Geliefde gemeente, soms staan er in het woord van de Heere bepaalde profetieën die wij moeilijk vinden om te interpreteren. Dat vinden we in Ezechiël, waar hij spreekt over de Gog en de Magog, die oorlog zullen aanrichten tegen Israël, maar dat ze verteerd zullen worden. En zoiets vinden we ook hier in Zacharia 12, waarin ook geprofeteerd wordt dat de volkeren zich samen zullen verbinden tegen Jeruzalem, maar dat de Heere Jeruzalem zal verlossen. Wij weten uit het boek Openbaring dat de antichrist oorlog zal voeren tegen de kerk en dat alle landen en volken verenigd zullen zijn tegen de kerk en dat de kerk overwonnen zal worden. Dat hun dode lichamen niet begraven zullen worden van de kerk. Dat de openbare functioneren van de kerk niet meer door zal kunnen gaan. Dat de kerk bestaat nog wel, maar het is ondergronds. Maar dat lezen we ook na 3,5 dag. Dan staan ze weer op hun voeten. De Heere geeft hen volkomen uitkomst. En zijn kerk zal de overwinning behalen, omdat zij een koning heeft in de hemel. Ja, zo lezen wij van de kerk, van verdrukking. Hier lezen wij over Israël en van Jeruzalem dat ze verdrukt zullen worden. Als we dit zien, dan zien we hier in vers 6, dat hebben we niet gelezen, maar in Zacharia 12, dat Israël als een vurige haard zal zijn. En dat Israël de omliggende volken zal verteren en dat Jeruzalem zal blijven in haar plaats. Nou, het mag duidelijk zijn uit deze profetie dat de Heere voor Israël zal zorg dragen. En dat Jeruzalem zal blijven op zijn plaats. En al is het voor ons moeilijk om dit te interpreteren. En het is wel een feit wat wij in onze dagen gezien hebben. Dat daar 4 bloedige oorlogen geweest zijn in het Midden-Oosten. Dat de omliggende volkeren zich verenigd en verbonden hadden tegen Israël. Maar dat Israël steeds uitgeholpen is geweest. Al waren ze veel kleiner in aantal. En dat de aanvallen volkomen mislukt zijn. God heeft zijn volk beschermd. En de Heer is ook in onze tijd bezig om het Joodse volk weer terug te brengen naar hun eigen land. En Jeruzalem wordt niet meer vertreden door de heidenen. En in vers 9 hier in Zacharia 12 staat dat de Heer alle heidenen zal verdelgen die tegen Jeruzalem aankomen. Maar zonder daar nou te veel op in te gaan, zien wij gelijk daarna in vers 10 wat er gebeuren zal. En dat ziet op de geestelijke bekering van Israël. En daar hebben wij hoop op, daar bidden wij om. En op grond van Romeinen 9 tot en met 11. En andere passages uit het Nieuwe Testament, dat wij geloven in een bekering van Israël. En datzelfde zien we hier ook in vers 10, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over hun enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Dit laat ons zien dat de Heere zijn heilige geest over Jeruzalem en zijn inwoners zal uitgieten. Dat staat er. En zo mogen wij het ook opvatten. Maar tegelijkertijd moeten wij ook beseffen dat als wij schrift met schrift vergelijken, dat het vaak zo is bij de profetieën, dat ze verschillende gebeurtenissen zien in één visioen. En zo spreken we van een meervoudige interpretatie. van profetieën. En zo blijft het woord van de Heere altijd actueel. En is er altijd meer te vinden in die diepe woorden die de Heere tot ons spreekt. Dus mogen we dit opvatten als een concrete belofte van geestelijke vernieuwing en bekering van Israël. En dat is tot nog toe nog niet gebeurd. Wel individuele Joden de eeuwen door. En we horen nu dat er een toename is van Messias belijdende Joden. Maar het is nog steeds een kleine minderheid. We verwachten een toekomstige bekering van Israël. Maar tegelijk zien wij in de woorden van onze tekst ook heel concreet een profetie over wat er gebeurd is in Handelingen 2. Daar ziet u toch een concrete vervulling van deze vers. En tegelijkertijd zien wij ook hierin de werkelijkheid wat er gebeurt in het leven van al Gods kinderen. Want de geest wordt niet alleen op Israël uitgestort. De geest wordt uitgestort op alle vlees, had Joël al gezegd. En dat heeft Petrus aangehaald op de Pinksterdag. Dat die geest der genade en der gebeden uitgestort wordt op alle volkeren, op mensen uit alle landen en talen en stammen. En zo zien wij dit vers ook als een werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. En als we dit alles bezien, dan zien wij in onze tekst dat het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen, de uitstorting van de Heilige Geest. En hij is de geest van genade, van gebeden en van het geween. De uitstorting van de Heilige Geest. Hij is de geest van genade, de geest van de gebeden en de geest van het geween. De Heere zal zijn Heilige Geest uitstorten over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. En dat mochten wij gisteren en mogen we vandaag opnieuw overdenken. Op de Pinksterdag heeft God zijn geest uitgestort. En die geest wordt hier omschreven als de geest der genade. Die gave van de geest is al genade. En het is genade inderdaad dat de Heilige Geest in mensen harten wil wonen. Want wie zijn wij? Zelfs de beste, als we het zo zouden kunnen noemen, de meest heilige, heeft maar een klein beginsel van de volmaaktheid. Alle mensen zijn onrein in de ogen van God. En hoe kan het nu dat de Heilige Geest gaat wonen in harten die onrein en vuil zijn, die God onrecht hebben aangedaan, die Gods eer gesmaad, zijn naam onteerd hebben. Daar kan de Heilige Geest toch niet in komen wonen? Nee, dat kan ook eigenlijk niet. Maar toch gebeurt het. Hoe? Uit genade. Maar hoe dan? Omdat de Heere Jezus gekomen is, omdat Hij die belemmeringen heeft weggenomen. Omdat de Heere Jezus een volkomen verlossing, een volkomen verzoening gegeven heeft voor de zonde van zijn volk. Daartoe kwam Hij hier om zondaren met God te verzoenen. En daarom kan zijn geest nu werken en wonen in mensenharten. Het is allemaal genade, onverdiende goedheid van God. En wanneer u er weet van hebt, van de werking van Gods geest, en al weet u dat er nog van alles aan u mankeert, En u wilt echt niet roemen over uzelf, maar u durft het ook niet te ontkennen dat die goede God toch werkt in uw hart en in uw ziel. En dat u hoopt en bidt dat dat versterkt mag worden, ja veel versterkt mag worden. Dan mag u beseffen, het was allemaal genade. Niet omdat u beter was dan een ander. Maar het was allemaal genade. Misschien hebt u een tijd in uw leven meegemaakt dat de Heere begon te werken. Terwijl de Heere niet in anderen werkte. Het is genade dat God het gedaan heeft. Het is een wonder. Vergeet dat nooit. De vraag is niet waarom werkt God niet in alle mensen. De vraag is waarom werkt God zelfs in één mens. Het is allemaal genade. En zo werkt de Heilige Geest in mensenharten. En als de Heilige Geest komt, dan vindt hij in die mensenharten vindt hij een dorre dal met doodsbeenderen. Er is niets aantrekkelijks in zo'n mens. En de mens heeft uit zichzelf ook helemaal geen verlangen om behouden te worden. Hij wil het liefst zo blijven doorleven waar hij is. Hij wil niets van de Heere God weten. In plaats van de Heilige Geest te willen ontvangen, verzet zo'n mens zich tegen de Heilige Geest. Wil zogenaamd zijn vrijheid behouden en wil niet dat de Heere te dicht bij hem komt. En het is toch een wonder dat de Heilige Geest doorwerkt en die weerstanden overwint. Het is genade. En als de Heilige Geest die weerstanden overwint, dan ziet de mens het hoe goed het is. Dan overvloeit het hart van dankbaarheid dat u toch doorgewerkt hebt, terwijl ik maar tegengewerkt heb. U hebt gewerkt en ik tegengewerkt. En u was sterker dan ik. Geloofd zij God met diepst ontzag. Het is een wonder. De Heilige Geest is heilig. En hij vindt in de mens een stuk verdorvenheid. Verharding. De Geest is de geest van de liefde. En hij vindt in die mens vijandschap. En haat tegen God. De geest is een heilige, jaloerse geest. Hij moet geëerd worden. En dan komt hij in een mensenhart en dan ziet hij dat er allemaal afgoden zijn. Waar een mens een vertrouwen op stelt. En dan kunnen wij ons voorstellen dat de Heilige Geest zou zeggen: waarom zou ik in zo'n hart wonen? En dan was het recht geweest dat de Heilige Geest zo'n mens maar aan liet gaan. Op hun eigen gekozen wegen, in valse gerustheid. Maar de Heilige Geest gaat door, want hij werkt uit genade. En hij gaat genade verheerlijken in het hart. Waarom werkte die Heilige Geest in die bittere man, die wolf, Saulus van Tarsen? Of in die ruwe stokbewaarder. Of dat hij gewerkt heeft in het hart van die moordenaar aan het kruis. Het is genade, want hij is de geest der genade. En daarom kan die geest ook in uw hart werken. Het gaat niet om verdiensten, het gaat om genade. Daarom kunt u ook zalig worden. En u die er weet van hebt. U vroeg niet naar de Heere, maar hij kwam tot u. Zo heeft hij u zeer gewillig gemaakt. Genade. En zo zijn er onder ons nog steeds hen die zich verzetten. Die zich op een afstand houden van de Heere. Misschien niet in uiterlijke opstand losbreken tegen de Heere. Maar dat ze toch de Heere op een afstand willen houden. Laten we voor hen blijven bidden. Al kunnen wij niet altijd onderkennen wie dat nou precies zijn. Het woord gaat ons erin voor. Dat zo de werkelijkheid van de gemeente er is. En laten we zo bidden, want de Heilige Geest werkt uit genade in mensenharten. En dan ziet de mens dat heel dat leven met de Heere is vrije genade. Laten we ons daar maar goed van laten doordrongen zijn. Want het is barmhartigheid en goedertierenheid. Want wanneer die geest binnenwerkt, dan gaat die geest een mens overzetten vanuit de dood in het leven. En dan komt er eeuwig leven in het hart. En dat gebeurt hier in dit leven uit genade, wordt eeuwig leven verheerlijkt. En ze leren geloven in de Zoon van God. En die in de Zoon van God gelooft, zal nimmer meer sterven, maar heeft het eeuwige leven. En zo gaat die Heilige Geest dan een gemeenschap bewerken tussen God en de mens. Die gemeenschap die kapot was en stuk was door de zondeval, die gemeenschap wordt weer hersteld. En de Geest van Christus brengt afvallige en verloren kinderen terug naar God de Vader op grond van dat middelaarswerk. Het is allemaal genade. Heerlijk om erover na te denken. De Geest der genade. En hij geeft overvloedig. Hij geeft zoveel. Dat uitstorten wijst op overvloed. Veel meer dan u nodig hebt. Hij weet precies de roeping die u hebt in het leven. En wat u precies nodig hebt. In uw omstandigheden, in uw werk. In de vragen waar u voor komt te staan. In uw huwelijk, in uw gezin. Hij stort de geest uit. En de geest laat licht schijnen op alle relaties in het leven. Hij geeft een overvloed. We zien hier een bron die zich uitstort op de velden. We zien hier stromen van levend water. Een volle rivier, een overvloedige fontein. Genade. En weet omdat het genade is. Daarom kunt u die geest ontvangen. Daarom belooft God ook zijn geest te geven hen die hem bidden. Ook al bent u zeer onwaardig, u die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven, hen die hem bidden. U mag erom bidden. Laten we dat doen. Bidden. Want door de Geest verandert alles. Komt er leven. Want hij is de geest der genade. Maar hij is ook de geest der gebeden. Dat is onze tweede gedachte. De geest der gebeden. Want wanneer God zijn Heilige Geest geeft, dan wordt er gebeden. Gebeden als nooit tevoren. Voor die tijd bad u misschien wel een vorm gebed wat u geleerd had. Of u prevelde misschien wel wat gebeden 's avonds voor het slapen gaan. Maar echt een gebedsleven is er niet. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan wordt het leven anders. Dan wordt er uit de diepten geroepen tot God. Want dan zijn de ogen open gegaan voor onze nood, voor de diepte van onze val in Adam. En al zien we dat niet helemaal ten diepste, en al is daar een groei in, toch wordt een mens ontdekt aan de leegte, aan de schuld, aan de zondigheid van zijn bestaan. En dan wekt de geest een verlangen op om met God verzoend te worden, dat er het leven van de bekering mag zijn. Men wordt hongerig en dorstig naar de gerechtigheid. En zo wordt er gebeden, gesmeekt. Ze worden aangebracht met smeking en met geween. Hij is de geest der gebeden. En weet u, wanneer de Heere genade wil geven, dan wekt hij het gebed op. Dan geeft hij het gebed. En leert hij te bidden om een zegen die God wil schenken. Zo zijn er mensen die zijn samengekomen om te bidden voor een opwekking. En de Heere hoorde dat gebed, maar wekte eerst het verlangen op om te bidden om een opwekking. En dan gaat God dat genadig verhoren. Die geest wekt het gebed op. Het was bij Paulus ook, op de weg naar Damascus. Hij was een fariseer uit de fariseeën. Hij was een van de beste. En reken maar dat Saulus van Tarsen ook gebeden heeft. Op de hoeken van de straten te Jeruzalem. En hij kon het beste van allemaal. Maar het was geen bidden. Het was een zichzelf geluk prijzen. Dat hij zo goed was. Maar toen hij daar lag te kreperen. In dat huis, in dat straat van de rechten. Toen hij daar riep vanuit de blindheid en de doodsheid en de verslagenheid. Toen getuigde de hemel, zie, hij bidt. En toen Manasse, die vreselijke goddeloze koning, terechtkwam als straf van de Heere in de gevangenis te Babylon, toen begon hij weer te bidden. Hij had het geleerd van zijn vader Hiskia. En Manasse was 12 jaar toen Hiskia stierf. Toen werd hij koning. Maar die Manasse had toen van zijn vader bidden geleerd. En dat kwam weer terug daar in Babel. En heeft hij gebeden. En God verhoorde hem. Want de geest wekt het gebed op. Dan wordt er juist gebeden. En zo kunt u ook bij uzelf nagaan of de Heilige Geest in u werkt. Wat voor behoefte hebt u aan het gebed? Wat voor plaats neemt het persoonlijk gebed in uw leven? Wilt u daar plaats voor maken? Het hoeft geen uren, maar dat u het wel hebt, dat u het nodig hebt. Want u hebt adem nodig. Een levend lichaam heeft adem nodig. Een levende ziel heeft adem nodig. U moet uw hart kunnen uitspreken tot de Heere God in de hemel. En u wilt weer uit die bron, die overvloeiende bron, wilt u drinken. En dat gaat maar niet vanzelf dat u het krijgt. Er moet om gebeden worden. Daartoe wekt God het gebed op. Maar hoe functioneert dat nou in uw leven? Kent u dat bidden? Is er een pleiten op Gods beloften? Neemt u daar de tijd voor? Bepaalde gezette tijden met zelfdiscipline. Zo kunt u het nagaan in uw leven. Of de geest in uw leven werkt. De geest is de geest der gebeden. Hij wekt het gebed op. Ja, dat werkt de Pinkstergeest uit in het leven. En weet u zalig. Om zo afhankelijk te zijn van God. Zalig om te zien dat u het zelf niet aan kunt. Dat u hem nodig hebt. En dat u om God verlegen wordt in uw leven. En dat het u ziet dat het gaat om dat het beeld Gods dat u bent kwijtgeraakt in Adam, dat weer hersteld moet worden. En dat u daarom gaat bidden. Dat u vernieuwd mag worden naar het beeld van Christus. Dat is het doel. Het doel is niet om verbroken en verslagen te worden. Dat is bijkomend. Het is noodzakelijk. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om Christus in u. Dat u vernieuwd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. En dat God zijn beeld weer in u kan herkennen. Al is het hier aan deze zijde van het graf met zoveel tekort en gebrek. Maar zo werkt de Heilige Geest. Om u daaraan te ontdekken. En dat u verlangt naar God, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Want u kunt niet zonder de Heere verder. U wordt bang voor de zonden, bang voor uw eigen gebrek, bang om verkeerde wegen in te gaan. En zo hebt u zijn leiding nodig. Och, schonkt gij mij de leiding en de hulp van uw geest. U gaat bidden. En weet u, dat gebed is zo belangrijk. Dan hebt u rechtstreeks contact met de Heere God. Wij hebben de neiging om het gebed maar wat minder belangrijk te achten. Maar de gebeden. De Heere zegt in Ezechiël, hij wil, Ezechiël 36 meen ik, hij wil erom gebeden zijn. En de Heere Jezus zegt het zo duidelijk, bid en u zult ontvangen. Want de Heere wil ons gebed horen. Maar we gaan verder, gemeente, want we hebben nog een derde gedachte. En dat is dat de Heilige Geest ook is de geest van het geween. En jongens en meisjes, wat betekent dat geween? Dat betekent huilen. Dat betekent treuren, huilen, geween. Dan heb je verdriet. Heb je pijn, dan ga je huilen. En weet je, dat wekt nou de Heilige Geest op, de Pinkstergeest wekt dat op. De Pinkstergeest wekt op een verdriet in het hart. Ja, dat is toch vreemd? Nee, dat is helemaal niet vreemd. Want wij hebben gezondigd. En als de Geest gaat werken, dan ga je je zonden zien. Heb je daar verdriet over? Dat lees je in onze tekst hier. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En dan komt het geween. Ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen. Gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Het gaat hier over de inwoners van Jeruzalem. God zal op hen uitgieten de geest der genade en der gebeden. En dan gebeurt er wat en dan gaan ze rouwklagen. En dat doen ze allemaal, wordt heel in het bijzonder aangewezen. Dat woord in het bijzonder, weet je, hebben we hier zojuist gelezen. Dat betekent heel persoonlijk, de een na de ander. Het is niet maar wat in het algemeen, dat we wat verdriet hebben. Nee, heel persoonlijk. Al die inwoners van Jeruzalem, het koninklijk huis van David. De mannen, maar ook de vrouwen, ieder persoonlijk. Het huis van Nathan, dat is de profeet. En ook hun vrouwen heel persoonlijk. De mensen van Levi, dat zijn de priesters en ook hun vrouwen. Ze moeten de rouwklacht persoonlijk gaan leren. Wij moeten ook persoonlijk leren klagen over onze zonden. Dat moet ons ook tot verdriet zijn. Dat wij God onrecht aandoen. Zo werkt de Pinkstergeest. En ook de mensen die van Simei afstammen. Simei. Ja, dat was de man die David vervloekte. Dat was een zondaar. En hij werd op onder huisarrest geplaatst door Salomo. En hij brak het huisarrest toen hij Salomo hem laten doden. Een zondaar, Simei en zijn nageslacht, ook in het bijzonder, de mannen en de vrouwen. De zondaren die ontrouw zijn, de lasteraars, die gaan het allemaal zien. Iedereen, de koningen, priesters, profeten, de lasteraars, heel het volk. Persoonlijk rouwbedrijven. En het wordt een bitter rouwbedrijven. Over een eerstgeborene. Iemand waar iemand zijn vertrouwen in gesteld had. Een verwachting. En hij sterft. Zo hebben de mensen in Jeruzalem verdriet gehad. Of over een enige geborene. Als die sterven, wat een verdriet voor ouders. En zo zullen die mensen in Jeruzalem vreselijk verdriet hebben. En waar zijn ze zo verdrietig om? Om Christus. Ze beseffen dat ze de Heere Jezus doorstoken hebben. Dat ze hem gedood hebben. En dan zal de rouwklacht groot zijn, vers 11. Zoals de rouwklacht van Hadadrimon in het dal van Megiddo. Wat betekent dat, Hadadrimon? Hadadrimon is een plaats in het dal van Megiddo. En daar vond de grote veldslag plaats tussen koning Josia, een geliefde koning, en farao Necho. En daar is toen die geliefde koning Josia gesneuveld. Toen hebben ze 7 dagen in Jeruzalem vuur aangestoken. Als teken van rouw en verdriet. Heel het volk was in rouw gedompeld. De rouwklacht van Hadadrimon in het dal van Megiddo. En zo zal het ook zijn over de inwoners van Jeruzalem. Wanneer de Pinkstergeest op hen stort. En zo gebeurde het ook. Want de mannen van Jeruzalem hoorden Petrus spreken. En ze hoorden Petrus zeggen dat Jezus vele tekenen onder u gedaan. Heel duidelijk. Maar u hebt hem genomen. En u hebt hem gekruisigd. U hebt uw eigen Messias gedood. En toen zagen ze het. 1000 mannen. En ze klaagden en ze riepen. Hebt u ooit wel eens 100 mensen horen huilen? En dan 3000 mannen een rouwklacht. Zoals het was in de dagen van de dood van Josia. Wij hebben hem gekruisigd. En ze riepen uit. Mannen, broeders, wat moeten wij nu doen? En toen riepen ze de naam des Heren aan. En ze ontvingen de Heilige Geest. Ze werden gedoopt tot vergeving der zonden. En weet u, zoiets gebeurt er ook in het persoonlijke leven. Wanneer Gods Geest in het hart werkt, dan krijgt u ook te zien dat het uw zonden waren. Die Jezus aan het kruishout geslagen hebben. Wij deden hem dat kruislijden aan. En dan krijgt u daar pijn over. Dan krijgt u daar verdriet over. Dan wordt het uw schuld. En dan gaat u zeggen, ik ellendig mens. Ik deed hem al die slagen aan. Ik, ellendig mens, dan komt er een rouw in uw eigen hart. En dan spelt u de woorden van Jesaja, want hij is om onze overtredingen verwond. En om mijn ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En toen zag u dat u tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dat wordt een bitter verdriet, pijnlijk. Maar het wordt ook een eenzaam verdriet, in het bijzonder, u persoonlijk. Dan hebt u niet met anderen te maken, maar u persoonlijk. In de verborgen gaat u daar voor de Heere belijden. En het is ook een eerlijk verdriet. Ik deed hem al die slagen aan, want ik heb zonder God geleefd. God heeft altijd voor mij gezorgd, heel mijn leven lang alles gegeven, alles laten genieten wat hij geschapen heeft. En ik gaf hem nooit de eer, ik was alleen maar om mezelf te doen. En zo komt de rouw. Het blijft daar niet bij. Ik zei net, dat is ook niet het doel, maar het komt er wel. En het is ook niet zo dat u alles in één keer ziet. Het is ook niet zo dat u dat allemaal ziet aan het begin van de weg van de bekering. Nee, dan is er een begin van het zien van die zonde en verdorvenheid. Maar hoe meer u de Heer leert kennen, hoe meer u erachter komt wat er nog allemaal huist in uw hart tot uw schrik. Dat er nog zoveel is wat zich verzet tegen de Heer. Zoveel tekorten en gebreken. Er is een doorgaand werk van de geest van ontdekking. Opdat er ook een doorgaand werk wordt van een hoogachten van Christus. Dat u hem al meer nodig hebt en al meer op hem geworpen wordt. Zo, hoe is het met u? Kent u ook dit treuren? Dit treuren vanwege de zonde. Een onbekeerd mens bekommert zich niet over zijn zonde. Hij gaat rustig slapen. Hij slaapt zoals iemand in de top van een mast slaapt, staat er in Spreuken. Hij voelt geen gevaar. Maar wanneer uw ogen geopend worden, dan ziet u iets van wat u gedaan hebt. En dan wordt het een ondraaglijke last. Dan komt er geween. En daarom kent u deze werkingen in uw leven. Is het ongeloof voor u een last geworden? Dat u niet naar hem wil luisteren, is dat een last geworden? Bent u bezorgd voor uzelf geworden? Bang van uw eigen overtreden, uw eigen dwalen? Nu is de tijd der genade. Straks is de genadetijd voorbij. Straks is er geen gelegenheid meer tot bekering. Nu kan een mens bekeerd worden. Nu mag u nog vluchten tot hem, want nu is er nog steeds opgericht een fontein voor alle onreinheid, voor het huis van David, maar ook voor het huis van Simei en het huis van Levi en het huis van Nathan en voor al de inwoners van Jeruzalem, een fontein opgericht tegen de zonde en tegen de onreinheid. En hij roept u. Hij roept u door de Pinkstergeest, die klopt aan de deur van uw hart. Zie op mij, zie, hier ben ik, want bij hem is eeuwig leven. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 86. Laten wij bidden en danken. Lieve Heere, zo danken wij u voor de uitgieting van uw Heilige Geest. En dat u erop gericht bent om zondaren te behouden, om hen het eeuwige leven te geven, hen te reinigen van alle onreinheid en vuil. Dat u, Heere Jezus, daar uw bloed voor gestort hebt. En dat u, o Heilige Geest, dat bloed van Christus toepast aan het hart. Heere, ontdek ons aan wie wij zijn in onszelf. En wilt u uit genade onze ogen openen en steeds meer openen voor de volheid van genade in Christus Jezus. Heere, wij bidden u, wilt u ons gedenken deze week. Bewaar en behoed ons. Zegen ook de trouwdienst, Heere, van Arnoud en Annelien komende vrijdag. En bij de verschillende uitzendingen die er zullen zijn van preken, wilt u daar uw zegen over gebieden. En ook over de weeksluiting vrijdagavond. Heere, wil ons ook samenbrengen volgende week zondag. Zegen dominee Van der Zwan als hij 's morgens voor mag gaan. En gedenk ons in genade. Heere, doe genadig verzoening over onze zonden. Gedenk ons deze dag in alles. Leid ons, Heere, in een nabij leven met u. En leid ons dat wij die geest der genade en der gebeden en van het geween in ons hart mogen kennen. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Amen. We zingen Psalm 116, de versen 7 en 10. Ontvang met een binnen het hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.